Drie Dagen Vis gaat over een vader en zoon die elkaar maar één keer per jaar kunnen zien. En als ze elkaar zien, dan is dat 3 dagen. En dan hebben ze eigenlijk allebei de goede intenties om goed met elkaar om te gaan. En, maar ja, uiteindelijk, als je lang bij elkaar bent, of tenminste ook al is het maar 3 dagen, komt toch het ego, speelt een rol. Generatieverschil speelt tussen ouder en kind ook een rol. En ja, kun je afvragen na die 3 dagen van, heb je je nou wel gedragen zoals je hebt willen gedragen? En inderdaad, de tijd is kostbaar met elkaar.
Je hoorde net de Rotterdamse scenarist en regisseur Peter Hoogendoorn.
Dat je bij jezelf op een gegeven moment in de loop der tijd of de loop der jaren erachter komt van, hé, waar zitten je punten? Waar iemand op anticipeert? Of is dat grappig? Is dat eng? Of is dat... Maar inhoudelijk denk ik dat het vaak wel angst is. Ja. Angst dat het leven eindigt ook. En dat het eigenlijk allemaal zo kort is.
Ik ben Sherif Nasser en in deze nieuwe podcast duik ik met Rotterdamse filmmakers de diepte in. Welkom bij Filmpodcast Rotterdam. In aanloop naar de 54ste editie van Internationaal Filmfestival Rotterdam presenteren Open Rotterdam, IFFR en Filmplatform Rotterdam Filmpodcast Rotterdam. Een nieuwe podcast waarin ik in 3 afleveringen in gesprek ga met een Rotterdamse filmmaker die een film screent op het IFFR. We trappen dus af met een speciale festivaleditie. We gaan praten over hun films, over hoe ze te werk zijn gegaan om te komen waar ze nu zijn. En over het Rotterdamse filmklimaat. Mijn naam is Sherif Nasser. Ik ben regisseur en schrijver van meerdere films en series, waaronder mijn meest recente film El Hoop. Daarnaast ben ik stand-up comedian en blijf ik zoeken naar andere wegen om verhalen te vertellen. Tijdens mijn studie aan de Filmacademie zorgde ik altijd dat ik vanaf eind januari 10 dagen vrij was om me volledig onder te dompelen in het IFFR. Ik kan me nog herinneren dat ik een belachelijke strip filmkaartjes had gekocht nog langer dan ik zelf. Wat als student een flinke rip uit mijn lijf was. Maar IFFR voelde als een vakantie waarin ik de hele wereld overvloog en intieme inkijkjes kreeg in levens van bijzondere, maar ook hele gemiddelde mensen van over de hele wereld. Ik was in Afrika, Azië, Zuid-Amerika. Van krankzinnig snelle Japanse genremixes van Miyuki Takashi tot de trage maar absurd komische Zweedse films van Roy Anderson. En rauw realistische films van Mexicaanse Carlos Regadas. Alles kwam voorbij. Ik zag een bredere wereld dan onze westerse cinema en leerde dat de 3-actenstructuur die zo in mijn hoofd gestampt was op de Filmacademie helemaal niet heilig was. Ik ben nooit uit de stad Rotterdam weggegaan en zelfs tijdens mijn studie aan de Filmacademie hier blijven wonen, omdat dit toch echt als mijn thuis voelt en het de stad is die me het meest inspireert. Ik maak me ook al jaren hard om van Rotterdam een filmstad te maken en zie dat de stad er rijper voor is dan ooit. Maar ook dat er nog genoeg obstakels te overwinnen zijn. Samen met mijn gasten, allemaal Rotterdamse filmmakers, wil ik het over dit alles uitgebreid gaan hebben. Dit is Filmpodcast Rotterdam, de IFFR special. In deze eerste aflevering praat ik met Peter Hoogendoorn. Peter is scenarist en regisseur van fictiefilms. Hij regisseerde Tussen 10 en 12, Wes en Show Me Love. Zijn nieuwste speelfilm, 3 Dagen Vis, draait op het IFFR 2025. Peter, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, je bent en schrijver en regisseur. Dus een echte auteursregisseur. Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Ja, goede vraag. Ja, ik denk, als je het heel kort samenvat, denk ik angst.
Angst?
Dat denk ik wel, ja, op zich. Ja, angst om daar is het wel allemaal mee begonnen met het film maken of zo. Dat ik op veel te vroege leeftijd horrorfilms zag. En dat ik zoiets had van, hè, maar weet je, dat is zo eng dat je moeder moest uitleggen van, ja, maar dit zijn films. Dit is niet, dit wordt in elkaar gezet. Toen dacht ik, hè, maar als dat in elkaar wordt gezet en dat geeft mij deze gevoelens, dan wil ik dat ook wel angst aanjagen, zou ik zeggen.
Maar dat vond je juist iets positiefs. Ja. Terwijl je er bang van werd, dacht je niet van...
dat je dus zo'n emotie erbij teweeg kan brengen. Ik bedoel, later wilde ik dan ook wel weer André van Duin worden. Die kon dan weer mensen laten lachen. Dus een emotie teweeg brengen of zo. Dat is denk ik wel een soort inspiratie. En dan kijk je natuurlijk wel van, wie ben je zelf? Het wil natuurlijk niet zeggen dat als jij gefascineerd bent door horrorfilms of de angst, dat je dat ook kan natuurlijk. Of dat je, als je mensen wil laten lachen, dat je dat dan ook kan natuurlijk. Maar ik denk wel dat het een soort, dat je bij jezelf op een gegeven moment in de loop der tijd of de loop der jaren erachter komt van, hé, waar zitten je punten? Waar iemand op anticipeert? Of is dat grappig? Is dat eng? Of is dat. Maar inhoudelijk denk ik dat het vaak wel angst is. Ja. Angst dat het leven eindigt ook. En dat het eigenlijk allemaal zo kort is. En hoe we samen met elkaar omgaan, dat vind ik ook altijd een fascinerend ding. Omdat het. Mijn films gaan tot nu toe niet zozeer bewust, maar denk ik wel over dynamiek tussen mensen. En ja. De conditie die we hebben samen, hoe we met elkaar omgaan, wat soms tragicomisch is.
Maar beide, de laatste twee films gaan in ieder geval wel over de eindigheid en hoe ga je met elkaar om.
Ja.
Toch? En even in het kort, waar gaat je nieuwste film over? Drie dagen vis?
Drie dagen vis gaat over een vader en zoon die elkaar maar één keer per jaar kunnen zien. En als ze elkaar zien, dan is dat drie dagen. Dan hebben ze eigenlijk allebei de goede intenties om goed met elkaar om te gaan. Maar uiteindelijk, als je lang bij elkaar bent, of tenminste ook al is het maar drie dagen, komt toch het ego. Speelt een rol, generatieverschil speelt tussen ouder en kind ook een rol. En ja, kun je afvragen na die drie dagen van, heb je je nou wel gedragen zoals je hebt willen gedragen? En inderdaad, de tijd is kostbaar met elkaar.
Ja, als we bewuster zouden zijn in die eindigheid, dan zouden we op een andere manier met elkaar omgaan eigenlijk. Dat is wel een punt wat deze film wel uitdraagt, denk ik.
Ja.
Tenminste, in ieder geval dat je die gedachten meeneemt.
Ja, precies.
Ja, en de film is nu geselecteerd voor de IFFR. Hij heeft al in veel landen gedraaid, maar nu komt hij in ons land en gaat hij met IFFR in première. Misschien is het wel interessant om te weten wat de curator heeft gezegd die de film heeft geselecteerd. Want vaak weten we die dingen niet, dus we hebben dat nagevraagd. En we gaan nu even luisteren.
Hi, Sharif. Ik ben Marlen van Erp en ik ben deze editie van het IFFR gastcurator voor de RTM-dag. Tijdens de RTM-dag is een van mijn favoriete films Drie Dagen Vis van Peter Hogedoorn. Drie Dagen Vis is een zwart-wit, tragicomedy over een vader-zoon-relatie van heel weinig woorden. Ik omschrijf hem meestal als een praatfilm waar niet in wordt gesproken en een roadmovie waarin ze de stad niet uitkomen. Vader Gerry, gespeeld door Ton Kas, en zoon Dick, gespeeld door Guido Pollemans, hebben drie dagen samen in Rotterdam, als pa voor zijn jaarlijkse medische keuring in het land is. Pa woont al een tijdje in Portugal en zoon Dick hoopt op toenadering, maar Dick manoeuvreert niet altijd even makkelijk door de wereld. En hun beide gebrek aan communicatie leidt nogal eens tot onbegrip. De film is Hogendoorns tweede feature, een hele persoonlijke en bij tijden hilarische film. Het spel van Kas en van Pollemans is heel oprecht en ingetogen en ongelooflijk ontroerend. Echt een meer dan waardige opvolger van Hogedoorns debuut Tussen 10 en 12.
Ja, dat is mooi om te horen, toch? Het is altijd leuk als iemand je film waardeert of mooi vindt.
Tof
om hier te draaien natuurlijk ook in Rotterdam. Want hij heeft inderdaad op veel landen gedraaid, maar Rotterdam is natuurlijk wel. In die zin speelt het zich er ook af natuurlijk. En ik ben in Rotterdam, dus het is ook wel fijn. Het
belangrijkste om hier dan te openen ook.
Ja.
Ja, en je vertelde net al over dat je werkt vanuit angst, dat vaak een thema is. Is dit voor jou ook is deze film ook heel persoonlijk voor jou? Waar is deze vanuit ontstaan?
Ja, eigenlijk dacht ik. Misschien neem ik dan een te grote aanloop, maar eigenlijk wilde ik een soort van een beetje, of niet per se, maar ik dacht om even weg te blijven van persoonlijk om films te maken of zo. Maar ik ben aangenomen op de Filmacademie. Ik heb geloof 4 keer toelating gedaan. En dat was elke keer met een horror thriller, zal ik maar zeggen. Ja. Totdat ze op een gegeven moment zeiden, na 4 keer van, joh, kun je niet iets persoonlijks doen? Toen heb ik dat over angststoornis gedaan. Daar was ik mee aangenomen. En eigenlijk tijdens de academie ben ik een beetje in dat autobiografische blijven hangen. Eindexamenfilm was geïnspireerd op het overlijden van mijn moeder. En de eerste speelfilm was gebaseerd op het overlijden van mijn zusje.
Ja.
En nu heb ik een film gemaakt die gaat over de angst om nog een dierbare te verliezen, eigenlijk een soort van. Ja, dat is niet per se bewust dat ik denk van, oh, dit staat nog op de agenda, ik moet het persoonlijk houden of zo. Ja. Alleen elke keer merk ik dat als ik met de producent en ook met scriptcoaches waar ik vaak mee werk, als ik dan een horror of een thriller, dan dat is toch een andere vorm van werken. En als ik dan persoonlijke dingen vertel op de vierkante centimeter, dan zijn het bijna altijd al scènes die natuurlijk een soort bloed hebben, die altijd op zich natuurlijk ook wel ergens over gaan. En daar wordt dan op geresponsed of zo. Mensen die precies van, hé, maar dit herken ik, dit is wel universeel. Het is niet alleen maar dat het jouw verhaal aangaat. En dan merk ik eigenlijk, zeg maar, door verschillende scènes te schrijven, in dit geval dan vader en zoon, dat je toch altijd wel een coherentie ziet tussen dat losse scènes zijn nooit, zijn bij elkaar altijd wel weer een verhaal of zo.
Ja.
Nee, dus met het Coolidge of Effect of zo, weet je wel.
Maar is het dan meer dat je bij horror wat plotmatiger denkt en dat je dat en dat bij drama minder hebt?
Ja, dat denk ik, ja. Want dan, als ik het dan verkoop natuurlijk als horror of thriller, dan denken mensen natuurlijk vaak aan, ja, zit er een twist in en het plot of weet je wel. Terwijl er natuurlijk ook wel veel horrorfilms, denk ik, worden gemaakt op festivalcircuit die niet per se plotmatig of die wel over dynamiek gaan of zo. En als ik dan naast dit soort dingen het schrijven ook nog eens de soort van bijna dagboek aantekeningen schrijf, en er wordt op gereageerd en ik ga er vaak ook wel mee naar een scriptlab, als ik dan merk dat het wel universeel is, dat mensen het herkennen of zo, dan heb ik zoiets van, oké, dan is het wel op zich een startpunt om er dan mee verder te gaan of zo. Omdat het niet mijn bedoeling is om mijn verhaal te vertellen of zo. Want dat vind ik op zich niet zo belangrijk. Ik vind het wel mooi als het daar dan dus blijkbaar vandaan komt of zo. Maar uiteindelijk is het wel natuurlijk de zoektocht van om afstand te blijven houden en te kijken van dat het universeel blijft. Dat het iedereen aan kan gaan natuurlijk in die zin.
Ja. Ja, maar
want dat is natuurlijk de angst met dit soort verhalen, is dat het natuurlijk navelstaderig kan zijn. Of weet je, dat soort gevaren zitten er vaak wel op de loer. Als je dingen heel.
Ja, en het kan te dichtbij zitten.
En het kan ook te dichtbij zitten dat je zelf misschien in die emotie.
Ja, heb je dat wel eens ervaren dat je op een gegeven moment dat je moeilijk afstand ervan kon nemen? Of was dat juist.
Nee, sterker nog, ik denk dat mijn vorige film. De producenten van die film die zeiden van, ja, volgens mij werkt het wel therapeutisch. De tussen 10 en 12 die gebaseerd was op het overlijden van het ongeluk van mijn zusje. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ik sterker nog, dat soort van trauma eigenlijk helemaal niet eens verwerkt heb. En dat die film ook niet per se een verwerkingsding is. Ik denk dat ik meteen toen dat gebeurde, dat ik het niet begreep. Dat ik meteen in een soort stand zat van dat ik de hilariteit kon inzien van dat agenten, toen ze mij naar mijn vader brachten om te vertellen tegen mijn vader dat mijn zusje was overleden. Toen vroegen de agenten van, ik zei tegen de agenten, joh, wat erg dat jullie dit soort nieuws moeten brengen. Terwijl die agenten hebben later nog gesproken. En die had zoiets van, ik vind het heel raar dat je de slachtofferrol, maar dat is natuurlijk omdat ik een soort van.
He, maar dat zegt ook heel veel. Dan sta je buiten jezelf bijna op zo'n moment. Dus,
ja, precies. En ook dat ik nog wist van hoe die. Ik weet dat ik die keukenkastjes toen kapot had geslagen. Ik weet ook dat die agent. Dat merkte ik ook toen ik wegging. Dat die agent dat keukenkastje heb geprobeerd te maken. Dat die scherfstukjes van dat hout. En daar let ik dan op. Dus ik was waarschijnlijk meteen al een soort van aan het survivalen als filmmaker-modus. Van, ik moet er dus blijkbaar iets mee doen of zo. Want dan heeft het een soort van waarde. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt erop alsof ik dan niet het echt kan ondergaan of zo.
Maar jouw films zijn volgens mij heel erg op de, wat je ook zegt, op de vierkante centimeter. Het is bijna elke alles, je zit er bovenop en het is heel erg. Je zit in de details in plaats van dat het dat je gebeurtenissen achter elkaar waar heel veel gebeurt. Ja, ben je heel erg bij de mens. Ik ben heel benieuwd hoe dat. Had je dat idee voor jezelf al dat je dat soort films maakt of is dat ontstaan zo?
Nou ja, wat je zegt over de details of zo, dat is eigenlijk dan een soort van bij mij vaak wel inderdaad het startpunt.
Ja.
Dus dat je eigenlijk Je zou kunnen zeggen van oké, je hebt precies van... ah, dit lijkt me een toffe film, hier is het synopsis. En van het synopsis maak ik een langere versie, een treatment. En dan ga ik een scenario schrijven. Maar ik heb liever dan altijd eerst het scenario... en het allermoeilijkste wat er is, is misschien een synopsis en de treatment. En die komt wel als de film af is.
Ja, maar omdat zo werkt het niet voor fondsen en zo.
Dus. Nee, maar ja, goed, dan is het inderdaad... want de synopsis hadden we ook niet per se echt. Dus dan is het denk ik ook wel taak om dan uit te leggen... waarom je daarvan weg wil blijven van synopsis... of van premissen of van loglines. Of...
Ja, en even voor de luisteraars die dit niet zo... een synopsis is eigenlijk een film gewoon heel erg in het kort beschreven... wat er in twee pagina's of zo, wat er in je film gebeurt.
Ja.
Toch? En dat is, zeg je eigenlijk, is moeilijker voor jou, omdat je niet weet nog waar het over gaat. Is dat omdat je meer in een thema denkt? Of in een. Hoe is dat bij deze film bijvoorbeeld begonnen?
Nou ja, omdat je dus eigenlijk. Soms van tevoren niet echt weet waar je mee bezig gaat zijn of zo. Je hebt wel enigszins een richting. En de synopsis, wat ik daaraan gevaarlijk voor mezelf aan vind... maar dat ligt meer aan mezelf. Ik bedoel, ik snap dat een fonds dat nodig heeft op zich. Maar ja, ik vind het gevaar ook een beetje dat je er dan naar gaat dansen... of dat je ernaar gaat luisteren.
Ja, absoluut. Maar voel je dat ook als hinder, als maker? Dat je soms denkt, was er maar een andere manier van aanvragen of zoiets? Zou er anders naar gekeken moeten worden? En wat zou voor jou dan helpen?
Ja, ik weet niet hoe het nu zit. Ik heb het idee dat je niet per se meer een synopsis hoeft in te dienen... of om daarna een treatment te gaan uitwerken. Of een langer verhaal. Of volgens mij, ik weet het niet zeker... maar volgens mij heb ik wel een soort van vrijheid ervaren... van dat je kan kiezen van de manier hoe je het zelf wil aanpakken of zo.
Ja, dus daar is wel verandering gaande.
Dat denk ik, ja. Ook met de artistieke ontwikkelingfase. Dat we gewoon zelf konden bedenken van... nou, dit is fijn zoals je het wil aanpakken. Wil je 4 maanden lang gaan repeteren? Of wil je het gebruiken voor... Ja, volgens mij is het niet zo strikt meer, dacht ik, hoor. Maar misschien weet je er meer van dan ik.
Ja, nee, want volgens mij kun je nu zelfs pitchen met een gesprek en zo. Dus dat is ook al...
Dat vind ik ook fijn, omdat sommige mensen... die zijn misschien minder goed in woorden... of als ze het gaan vertellen of zo... Dat ze er beter uitkomen om te vertellen wat...
Als ik jou hoor praten, dan denk ik... je weet heel duidelijk wat je wel... wil vertellen, maar hoe is nog even de vraag? En dat is voor mij dat is het mooie van een creatief proces. Want als je nu al weet wat het wordt, dan wordt het eerder plotmatig inderdaad dan dat karakters je gaan verrassen.
Ja, en ik ben ook wel op zich tof. Ik weet niet, is dat Dalí die dat zegt van als ik weet wat ik ga maken, dan begin ik er al niet meer aan. Waarom zou ik het dan überhaupt gaan doen?
Ik vind het heel interessant om meer te leren over hoe jij werkt als maker. Want wil je altijd die ruimte houden voor spontaniteit?
Dat is het fijne, denk ik. Tussen 10 en 12, dat was natuurlijk ook een tijdskader. Het speelt zich af tussen 10 uur 's ochtends en 12 uur 's middags.
Maar wist je dat al, toen je die film ging maken, dat...
Misschien dat die eerst tussen 10 en 1 heet of zo.
Nee, maar wel dat het ging over een kort moment.
Ja, het eerste prikkelende idee toen was wel dat we dachten van... Ik heb natuurlijk toen dat die agenten het nieuws vertelden... dat mijn zusje was omgekomen. Dat moest verteld worden aan mijn vader die op zijn werk was. Dat moest naar mijn stiefmoeder die aan het werken was. Dus dat kader van 2 uur tijd, dat vond ik wel een prikkelend gegeven... dat je denkt van, oké, deze tragiek zit in die 2 uur. Dus eigenlijk een soort van real time. Ook al is het misschien technisch gezien niet helemaal real time. Maar dat vond ik wel prettig, omdat je dan dus kan invullen. Je kan wij spreken 3 jaar lang allerlei routes bedenken binnen het kader.
Maar dat is eigenlijk in deze film, had je dus 3 dagen dan.
Ja.
Je dacht, ik ga vol voor 3 dagen nu. Nee, dat wist je ook van tevoren, want dat is ook op de werkelijkheid gebaseerd.
Ja, nou, dat was
eigenlijk... dat al vanaf het begin of is dat meer daar naartoe gegroeid?
Ja, dat was inderdaad het gegeven van gasten en vis blijven maar 3 dagen fris.
Ja, ja.
Dus er zitten al 3 dagen in. En voor mijn gevoel heb ik met mensen 3 dagen, dan wordt het ook wel onderstreept.
Ja.
dan verandert er wel iets of zo.
Nee, dat klopt. Want tenminste, ja, inderdaad, na 3 dagen word je inderdaad vaak wel gek van een logé in huis. Of hoeveel je ook van iemand houdt, kan je toch gek worden van iemand. Ja. Maar, maar deze film even, dat had, ja, is dat een dynamiek die je kende? En wat is, zeg maar, gevoelsmatig, is er veel fictie? Of is er veel toch, of is die meer werkelijkheid geworden dan je wilde? Van het begin tot het eind?
Ja, ik wilde het niet per se autobiografisch noemen vanaf het begin. Ook al wist ik wel dat ik natuurlijk scènes opschreef die ik dan ontroerend vond. Om een voorbeeld te geven, mijn vader ging ooit naar de tandarts, volgens mij weet hij dat niet eens, dat hij een kies moest laten trekken. En ja, ik heb best wel echt een lange periode de hang naar het verleden of zo. Waarschijnlijk is dat ook misschien angst om vooruit te komen. Dat zou ook kunnen zijn. Dat het daar vandaan komt, dat weet ik allemaal niet om het te psychologiseren. Maar dan wilde ik ze kiezen. Hij had de kies getrokken. Ik denk, ja, dan wil ik die kies. Ja, mijn vader had zoiets van, ja, wat moet je nou met mijn kies, weet je wel? Dus, ja. dus die tandarts, want ik ging toen ook... Dus mijn vader, die was ingeschreven in Nederland nog, en die ging dus allerlei langs die praktische plekken. En ik ging dan altijd mee, want dan was je in ieder geval bij elkaar.
Ja, precies. Dus dat was ook het uitgangspunt van, je gaat niet naar... Ja. Mooie plekken, maar die dagen ben je eigenlijk vooral naar praktische punten. Want iemand is maar zoveel dagen hier en dan ging je mee.
Dat ja, was dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik noem het geen road movie, maar in zekere zin, in het begin om het werkbaar te maken, het scenario, was het wel een soort van, dit is een road movie die in plaats van prachtige landschappen gaat hij naar de tandarts en naar de wolwinkel, naar een verjaardag van de broer.
Ja.
En toen kwamen we erachter dat het dus eigenlijk van, hey, Niet bewust hoor, maar ik kwam erachter van, hey, is het niet zo dat die vader dat doet? Omdat hij zich dan kan verschuilen om werkelijk te communiceren met zijn zoon. Omdat zijn zoon is ook best wel heftig. Weet je, ja, hij drinkt veel te veel en heeft, ligt inderdaad een beetje overhoop met de rest van de wereld.
En dus omdat, omdat je met praktische zaken bezig bent, ja. Hoef je het persoonlijke niet aan te gaan.
Ja, dan heb je ja. Het is net als met daten, toch? Als je tegenover elkaar gaat zitten met een kopje thee, dat is toch nog heftiger als je zegt van, we gaan naar de dierentuin en je hebt het over die dieren die er allemaal zijn. Of,
ja, ja, ja.
Of je gaat naar de Efteling lekker in een achtbaan schreeuwen. Dat is makkelijker natuurlijk. Dus ik denk ook dat het op een gegeven moment gaandeweg achterkwamen van, oké, jullie gaan langs praktische plekken, maar wat betekent dat eigenlijk? Heeft dat nog een dramatische... Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk de angst voor die vader. Om met zijn zoon... Echt
om echt de binding aan te gaan en misschien om gesprekken die misschien moeilijk zijn te voeren. Nou, we hebben het al een tijdje over de film, maar misschien is het mooi om even een stuk te luisteren.
Wat doe je nou?
Aanbellen.
Ja, dat zie ik. Zo.
Ah, ja. Hey, goedemiddag. Ik heb een beetje een raar vraagje, maar ik heb hier vroeger gewoond met mijn oma.
Oh.
En we waren toevallig in de buurt, dus ik vroeg me af of we misschien even binnen mochten kijken. Okay. Kijk trouwens dat het raam met die druiventak dat die weg is.
Oh, oké. Okay. Jullie mogen even binnenkomen kijken.
Denk.
Ja, kom maar.
Wacht wel even.
Kom maar. Oh. Hi.
Dag.
Ja, Tess.
Gerrie, ik ben zijn vader.
Oh, oké.
Dit was vroeger de deur naar de woonkamer. En hey, de oma nam een tekening op.
Oh, ja.
Hoi.
Hoi.
Ja, dit is een scène uit de film. Wat zegt deze scène voor jou? En...
Ja, tijdens het schrijven en het maken kwamen we er ook steeds meer achter dat die zoon Dick dus een hang naar het verleden heeft. En wellicht daardoor ook moeilijker vooruitkomt of iets dergelijks. Maar, en het leek me mooi dat die vader wel snapt dat die zoon een hang naar het verleden heeft. Maar meer als idee. En daar misschien wel een oordeel over heeft in die zin van, ja, je moet verder in het leven. Weet je, het heeft geen zin om alles maar te bewaren wat een soort van stoel van je oma, of het is een bajonet van je opa uit de Tweede Wereldoorlog. Of weet je, op een gegeven moment moet je gewoon dingen weg gaan doen. En... Maar dat sentiment naar het verleden, Dat vond ik een interessant gegeven. Omdat... ja, het grappige is... Als ik dan wel eens terugdenk of zo... of ik kom in mijn oude wijk waar ik op ben gegroeid... deels in Rotterdam-Noord, maar ook bij mijn moeder in Rotterdam-Zuid... dan kom ik wel eens langs het huis waar... dat flatblok waar mijn moeder woonde. En die heeft dan beneden in de kelder... daar hangt nog steeds... mijn moeder is overleden in 1994... En daar hangt nog steeds een geborduurd dingetje in de kelder. Dat hangt er nog steeds. Dat is helemaal verstoft. Dat kun je nog steeds zien hangen. Dat heeft mijn moeder heeft dat gebreid. Ja, ik zou het kut vinden als dat ooit weggaat. Ja, ik weet niet, die nieuwe bewoners die hebben dat blijkbaar laten hangen. Want je komt er waarschijnlijk heel moeilijk bij. Want die kelder is een soort berging. Maar voor mij is dat nog een ding van... oh, er is nog iets tastbaars of zo van mijn moeder. En het huis van mijn oma... ja, dat bestaat ook nog. Daar heb ik een gelukkige periode, weet je wel. Daar kon ik kind zijn. Daar mocht ik in de kelder, mocht ik mezelf zijn. Ik denk in zekere zin dat de creativiteit, zeg maar, daar in die kelder is begonnen. En in dat huis ook echt. En toen Greg, de cameraman, moest de locaties zoeken in Rotterdam. En toen dacht ik van, ja, waarom gaan we niet gewoon echt... Die scène zit al in de film, dus waarom gaan we niet naar mijn oma toe, waar ze heeft gewoond?
Ja.
In de Gerrit Scholtenstraat in Rotterdam, Noord. En toen zijn we daar gaan aanbellen. En nou, een vrouw deed open. En dat was eigenlijk gewoon wat in de film zit. Van ja, ik zou even rond willen kijken. Mag ik even rondkijken? En wat ik er wel bijzonder aan vond... is om het echt te ervaren in dat oude huis... is dat Greg die zei ook... ik had lange tijd moeite van... ja, hoe kan je nou twee personages... die in een huis van hun verleden binnentreden... wat ga je dan laten zien? Want een kijker heeft natuurlijk niks met het sentiment. Je kan een mooi plafond laten zien.
Ja, precies.
En een glas en lood eraan. Maar een kijker heeft niks met een glas en lood. Dan moet je maar aannemen. En een flashback, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus, en het grappige vond ik dat Greg, dat vond ik heel mooi... dat hij zei van, ja, dit gaat dus niet over personages... die het verleden binnenstappen en dat je laat zien wat ze zien... maar meer de manier hoe ze rondkijken... Dat eigenlijk is, het gedrag eigenlijk is... waarin je voelt dat er voor zo'n personage een verleden ligt of zo. Want,
dat herken je zelf ook, van het gevoel van hoe iemand er staat... in plaats van wat hij ziet.
Ja, en Greg die zei van, ja, ik zou jou nou filmen... en niet zozeer dat wat je ziet.
Ja.
Want wat ik zag bijvoorbeeld, was ik dacht vroeger... dat vind ik ook mooi altijd, hoe verleden en het heden... hoe je een soort waarde aan het verleden kan dichten... waarvan je af kan vragen in hoeverre het met de realiteit te maken heeft. Bijvoorbeeld in die kelder van mijn oma, daar hing een soort tekening van samurais, dacht ik. Ik heb altijd gedacht van in die kelder bij het bad, daar hangt een tekening van samurais. Maar dat bleek gewoon het behouden huis, Nova Zembla.
Ja.
Een tekening wat op iedere basisschool hing blijkbaar. En in mijn hoofd was het een samurai kelder.
maar dat zit ook in de film. Dus.
Ja.
Ja.
Ja, dat zit ook in de film inderdaad. Dus dat is letterlijk wat Greg, de cameraman, toen met research had geobserveerd. Hoe ik naar die tekening keek. Ook met dat blokje hout. Ja, wat hij dan voor zijn oma heeft gemaakt, weet je wel. Want we zaten in de scenariofase heel erg te zoeken naar... Ja, het is toch... Dat is het moment in de film waarin dingen een soort van...
Ja, zonder te spoilen natuurlijk.
Oh ja, precies. Nou ja, dat was heel erg zoeken van ik wil niet vingerwijzen. Niet dat hij de vader niet voor zijn zoon is geweest of andersom. Maar wat die vader daar in die kelder ziet, is zo minimaal klein.
Ja.
Wat zijn zoon heeft gedaan. En daar zie je toch de ontroering wel, hoop ik... in dat die vader in ieder geval de diepte van het gevoel... van de hang naar het verleden snapt. Dus niet alleen maar denkt van, oké... Mijn zoon houdt blijkbaar vast aan het verleden. Maar wat het hem daadwerkelijk doet...
Maar heb je dan ook daar gedraaid?
Ja. Dus,
dit is het huis van je oma ook?
Ja.
Dat nu is vastgelegd.
Ja, en wat je dus ziet, die tekening inderdaad... want uiteindelijk krijg je wel nog wat beelden gezien van dat bad. Dat vond ik ook zo bizar. Dat is inderdaad het bad waar ik als vanaf, denk, 2, 3 jaar of zo... tot mijn 16e of zo... Ja, dat was een bad in een kelder. Dat was toen de tijd blijkbaar luxe. En dat bad staat er nog precies zo bij als toen wij dat huis verlaten. Toen mijn oma overleed.
Ja.
Dus dat,
en het is nu iets heel geks. Dus je denkt, een bad in een kelder. Maar dat was luxe.
Ja.
En dat is iets heel moois. ja, dat vond ik zelf ook een heel mooi detail.
Ja.
Die scène. Laten we het even hebben over het Rotterdamse filmklimaat. Vind je Rotterdam een filmstad?
Ja, het was wel belangrijk, denk ik. Want je zou kunnen zeggen van ja, deze film kan natuurlijk eigenlijk overal al spelen, in zekere zin natuurlijk, denk ik. Maar wat ik wel belangrijk vond, inderdaad, is dat vader en zoon een onderdeel zijn in de wereld. Zoals we allemaal onze eigen sores hebben of zo. Dus we wilden wel met wat langere lenzen, zoals je misschien in Amerika jaren 70, wat langere lenzen.
Ja, en wat bedoel je daarmee, langere lenzen? Want dat is voor mij helder, maar voor een...
Dat je van een afstand gaat staan en dan iets wat ingezoomde, dat je die personage door de stad kan zien lopen, maar dat je dan daardoor met die lens ook de voorgrond, auto's en de bewegingen kan vangen. In plaats van dat je er bovenop gaat zitten met de camera en eigenlijk, zeg maar, van film je de personage in de ruimte of film je de ruimte met personages. Zo kun je ook in de stad.
Je trekt de omgeving iets wijder, waardoor je daar meer van meekrijgt met die karakters.
Precies. En toen kwamen we er ook achter dat Rotterdam best wel rommelig was ten opzichte van heel veel andere steden, bijvoorbeeld als ik naar Roemenië of naar Gent of whatever, dan heb je toch een soort van, er zit coherentie in, het is allemaal een soort van rauwig. En Rotterdam is natuurlijk niet per se negatief, hoor, helemaal niet. Maar Rotterdam is natuurlijk oud en dan heb je weer nieuw en het is zo divers of zo, dat het in beeld best wel een rommeltje werd. En ze lopen natuurlijk vaak over straat te banjeren. Dus op een gegeven moment zei ik Rick van, ik zet hem even op, heeft nog een andere reden ook, hoor, maar ik zet hem even op zwart-wit.
En toen
ineens merkte ik dat ik het interessant vond dat Rotterdam bestaat natuurlijk uit gebouwen en uit structuren, voor mijn gevoel meer dan als ik over de wallen loop. Ja. Dus ik had het idee dat het lijnenspel in één keer een nieuwe rol ging spelen. Dus dat vond ik ook interessant. Dan gaan we kijken van hoe die lijnen dan werken. En toen kwamen we er ook achter dat die personages meer, want het ging wel echt over die dynamiek tussen die vader en zoon. Ja. Dat meer naar voren kwam dan in kleur. En we konden dat wel controleren in kleur, maar ja, dan kost het waarschijnlijk een paar miljoen meer om dat allemaal te controleren. En dat ging niet. Dus hebben we alles wat we, alle binnensets, die hadden we natuurlijk al. Dus de production design, die alle interieur inrichtingen hadden gedaan. Die hadden al prachtige interieurs met hele kleuren, die palet, die alles bij elkaar.
Laat best wel, die beslissing is wat later genomen.
Zwart-wit, oh shit, ja, dan betekent dus dat alle interieurs moeten anders. Want ook bij zwart-wit moesten ze dus nadenken over kleur. Omdat kleur
dat is
toch
meer donker licht en dat soort.
Dus dat was inderdaad. Maar ik vond het wel belangrijk om, net als in dat oma's huis of zo, je kent de plekken of zo. Dus er zit een waarde waarvan je misschien nog niet weet. Want natuurlijk, voor de kijkers zal het waarschijnlijk niet uitmaken of het in Chili Chap is of in een huis van een oma in Gent of in een huis van een oma in Rotterdam. Maar voor je maakproces kan het denk ik wel dat het iets oplevert of zo.
Ik vond het ook heel mooi in deze film, Drie Dagen Vis, dat het had iets heel tijdloos, vond ik. Als ik er naar keek, dacht ik, dit kan ook 20 jaar geleden zijn geweest. Behalve dan als je naar de mobieltjes kijkt. Maar verder, de hele inrichting van veel huizen, het voelt niet alsof het per se nu is. Rotanstoelen en weet ik veel wat je allemaal ziet. Maar heb je dat ook uitgekozen? Of is dat een toeval geweest dat het zo tijdloos voelt?
Ja, dat is grappig dat je dat zegt inderdaad. Want er zit ook een tram in, uit de jaren 60 tot geloof ik begin jaren 90.
En voor mij ook een oudere bus, of het voelde ouder vanwege het zwart-witte. Maar ik weet.
Ja, inderdaad. Ja, we hebben dat inderdaad losgelaten. Ik weet het niet meer zeker. Volgens mij konden we ook een nieuwere tram krijgen. Maar die palenstructuur die zat ook anders in elkaar, weet ik wel. En in die oude trams, Die hoe noem je die dingen waar je aan vasthoudt? Wat een spijlen, dakspijlen of iets dergelijks.
Eigenlijk.
Die gaf een beetje dat gevoel van gevangenschap. Als we die vader en zoon wilden filmen, dan vonden we dat repetitieve van die stangen, wat als een soort van tralies kan, dat was een soort van rode draad in ook een beetje de regievisie voor de rest van de film. Ja, en dan kan je zeggen van ja, wat weegt dan zwaarder? Het feit dat het dan dus oude trams moeten zijn, wat niet helemaal realistisch is van nu.
Ja, maar dat mis je niet. Het is nooit dat ik het me afvraag, maar dat ik wel. Het voelde daardoor ja, als een geheel. Maar ook het sentiment voelde je meer of zo. Dat had ik dan meer. Ja. Maar
dat ja, het is ook tijdloos. Wel bedoeld, inderdaad. Ja, alles gaat door elkaar.
Er zit geen plasmascherm, weet ik veel, allemaal dingen waarvan ik toch heel erg denk, oh ja, dat is nu, of plastic speelgoed, of ik weet het niet. Het was heel erg, overal ook, het had ook allemaal rafelrandjes en zo. Maar daardoor was het ook dat je naar iets kijkt en een shot staat stil, maar je kijkt heel erg naar de omgeving. En dat vond ik iets, je wil ook rondkijken en het voelt continu inderdaad alsof je erbij bent.
Ja.
Maar, dus ik denk dat je daar heel erg geslaagd bent. Hoe zie jij Rotterdam als filmstad? Zeg maar, heb je het gevoel dat, dat hier nu veel gebeurt? Dat het een instrumentarium is, dat er meer moet gebeuren? Dat, ja, hoe is jouw visie daarop als over de stad, zeg maar, als film?
Ja. Nou woon ik in Amsterdam, trouwens.
Ja, heb je daar spijt inderdaad van? Wil je...
Ja, uiteraard.
Ja? Dus je komt weer terug.
Nou ja, kijk, Rotterdam is natuurlijk wel, dat is wel een stad naar mijn hart. Natuurlijk, maar ik ben natuurlijk verhuisd naar de academie. Dus heel veel mensen zijn daar gaan wonen. En of die woonden daar, veel mensen via de academie leren kennen. En dan was het wel een dure grap. Nee, zeker als je net afstudeert, dan heet het heen en weer te reizen.
Ja, ik weet het.
Uiteindelijk vind ik het wel, natuurlijk, Rotterdam is een mooie stad. Dus ik weet niet helemaal natuurlijk wat hier allemaal gebeurt of zo. Ik weet dat vroeger had je natuurlijk nog een potje, filmpotje ook hier, toch? Filmfonds.
Ja, mediafonds.
Mediafonds.
Ja.
Dus ik kan het alleen maar ervaren doordat ik graag hier draai. Omdat het verleden hier zit. En dat de films vaak afspelen in het stuk verleden van dat ik in Rotterdam woonde. En ik voel me ook echt wel een Rotterdammer. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik wat ik mooi vond. Ik denk dat Amsterdam misschien wel een beetje veel moe is of zo.
Ja.
Wat je vaak hoort dan. Ik bedoel, ik heb er zelf geen, maar als ik dan producties hoor.
Dat?
En wat ik wel mooi vond aan Rotterdam, ze waren op de binnenweg aan het draaien. En toen hadden we een rails neergelegd voor iemand die zijn winkel net ging openen. En die rails, dat is dan zo'n enorm ding waar die camera op heen en weer beweegt.
Ja.
Dat is een enorm apparaat met mensen natuurlijk. Wat zijn klanten belemmert natuurlijk. Die man die heeft gewoon ook een opening. Ik weet niet of dat nou niet gecommuniceerd was of iets dergelijks. Maar ja, die man die kwam eruit en natuurlijk de productie helemaal van... Oh, excuses meneer. Het duurt niet lang hoor. Kan het überhaupt wel? En die man die had zoiets, joh, ik heb mij het verrot. Leuk joh, gezellig. Het is wel mijn opening. Het gaat de kosten van mijn klanten, maar ga je gang. Dus ja, een soort van openheid of zo. Een soort van...
Meer bereidwilligheid hier.
Ja, bereidwilligheid. Om, mensen vinden het... misschien niet per se altijd bijzonder meer, maar dat was misschien vroeger zo. Want overal lopen camera's misschien, maar bereidwilligheid, ja, dat is wel een goeie.
Tof.
Een soort openheid of zo.
Ja, en een bepaalde directheid, denk ik. Tenminste,
sowieso,
vind ik heel fijn.
Sowieso,
dan heb ik nog steeds, maar ja, mijn hart blijft hier. Dan ben ik hier altijd blijven wonen. Maar,
ja.
Maar het is lastig, omdat inderdaad het klimaat zit voornamelijk daar. Maar ja. Terug naar je film. En IFFR, binnenkort gaat je film hier draaien. Hoe kijk je daarnaar uit, hier in Rotterdam?
Ja, nou, het is natuurlijk leuk dat überhaupt... ik had het überhaupt niet verwacht, want ik had begrepen dat het in het begin misschien helemaal niet kon. Vanwege dat we eerst, omdat we in Tsjechië in première zijn gegaan. Dus dat was al een aanfilmfestival. Dus ik dacht van, oh, dan is er geen plek meer. Ik dacht dat het helemaal dan uitgesloten zou zijn dat je dan nog kon draaien.
Ja.
Maar toen begreep ik van Stine dat er dus een RTM-programma was. Was natuurlijk wel dat we zonde vonden. Dan denk ik, ja, hij draait in Rotterdam. Of tenminste, hij speelt zich af in Rotterdam. Ik ben natuurlijk ook wel in Rotterdam. Hè. Ik zou jammer zijn als hij dan hier niet draait. Dus het is wel heel mooi dat we... Ja, dat er een plek is waar die in ieder geval te zien is. En dat het Rotterdam is toch wel...
Ja, nou ja, IFFR is dan wel het beste festival volgens mij... voor een internationale film als deze om te kijken. Maar je gaat nu in Rotterdam draaien. Is het dan ook de eerste keer dat bijvoorbeeld familie het gaat zien?
Ja.
Zo. Oh, dan vind je dat spannend omdat het zo dichtbij staat?
Ja, dat vind ik wel spannend inderdaad. Omdat het is natuurlijk een film... Ik weet bijvoorbeeld dat mijn stiefmoeder, weet je wat, dus in de film ook de man, de vrouw van het personage. Dat zei van, hé, maar zit ik dan niet in de film? Zit ik alleen maar aan de andere kant van de telefoon in de film?
Oh ja?
Ja, die film die focust natuurlijk ergens op. Dus je moet ook tijdens dat maakproces wel uitleggen van, ja, het gaat hier en hier om natuurlijk. Dus je moet een soort focus houden. Dus niet alles heeft te maken met de realiteit, omdat...
Nee, dat klopt.
Dat kan helemaal niet. En dat blijft gewoon een verhaal. En dat maakt het soms wel moeilijk. Want als mensen natuurlijk het zien ze van... Hè, maar ik weet dat je daar en daarbij was. En als ik 3 dagen hier was, gingen we inderdaad altijd naar mijn broer toe. En dus mensen zien een raamwerk wat ze natuurlijk bijna 1-op-1 zien. Maar de emotie die je eigenlijk wil vertellen...
Gaat je vader?
Die kan helaas niet... Ja, het grappige is, net als in de film... Heeft hij dan COPD en zit hij woont hij in de Algarve, waar het klimaat gewoon een stuk beter is voor zijn longen en alles. Dus die komt er inderdaad, die kan er helaas niet bij zijn, dat is dan te koud. Maar in april gaat hij in de normale bioscoop en dan
en dan kan die heer in ook beter weer.
Misschien andere familieleden die kunnen wel. Dat vind ik spannend. Ja. Vind ik altijd spannend. Ik weet bij tussen 10 en 12 dat een nichtje zei van... Hé, ik vond het zo apart dat mensen moesten lachen bij die film. Want die heeft zoiets van, ja, iedereen heeft natuurlijk ook in de familie... de eigen perspectief op de werkelijkheid. En je eigen perspectief op het drama van toen. En ja, van waarom mensen moeten... Maar het was wel bedoeld dat de punten waar mensen gingen lachen... dat ze gingen lachen. En dat maakt het soms wel lastig om dan want dat is natuurlijk heel raar. Van waarom maak je tragicomedy op iets wat zo dramatisch is?
Ja, maar ja, dat is de realiteit toch?
Precies. Maar dat,
ik heb op sommige begrafenissen soms het hardst gelachen. En dat je denkt, hé, wat dubbel. En dat je ook weer schaamt. Maar, Dus dat vind ik heel mooi aan deze film. Er wordt heel veel om gelachen, waarschijnlijk door iedereen op een ander moment.
Ja. En wat ik heel spannend vond in het maakproces altijd, is dat voor mijn gevoel ging het toch, klinkt misschien cliché of zo, maar voor mij ging die film wel echt over liefde.
Ja.
Gewoon.
Ja.
Liefde tussen vader en zoon, alleen op hun manier, hoe zij het doen. En het is ook allemaal wel oké aan het eind. Weet je wel, dus ik wilde niet... We hebben zoveel in het scenario dat er conflicten zijn... dat we dingen er bedacht hebben van die vader is dan... die heeft dan dit en dit wordt hem verweten... en die zoon wordt dat en dat verweten. En daar werd ik allemaal helemaal gek van. Ik kwam er niet uit. Ik denk, dan wil ik geen film maken.
Nee.
Maar dan wordt het natuurlijk een lastige ding. Want dan ga je denken, ja, maar wat wil je dan? En hoe genuanceerd is het van hoe mensen met elkaar omgaan? Want er is natuurlijk wel conflict.
Ja, maar ja, het is ook niet aan jou als regisseur... om de antwoorden per se te geven, meer om vragen op te werpen, toch? Dat is...
Ja, maar het was wel mijn ding om dan in de scriptfase... op een gegeven moment te weten van oké, dit conflict waar het naartoe gaat... dat is voor mij te plotmatig, dat kan er allemaal uit. Het kan veel meer zitten in de manier hoe ze zich verhouden tot elkaar. En dat het niet zo groot hoeft te zijn. De oplossing zat hem in zoiets kleins. Daarom moest ik naar het huis van die oma. Ik zal het niet verklappen wat het dan is. Maar dat kleine dingetje in het huis van die oma was voor mij voldoende. Hoefde niet van jij bent dit en jij bent zus. En, weet je, dat was allemaal zo drama met een uitroepteken.
Ja, nee, ik... Ik zou nog uren door kunnen kletten. Maar, ja, 3 dagen vis is dus te zien tijdens het IFFR als onderdeel van het RTM-programma. Peter, hartelijk dank voor je komst.
Ja, thanks.
Heb je genoten en wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcastkanaal. In de 2e aflevering de Rotterdamse documentairemaker Esmee van Loon.
Ik ben dat toen gaan volgen en toen heb ik ze gewoon een keer benaderd met... mag ik een keertje langskomen om met jullie te praten? En dat mocht wel. En daar hebben ze me toen voor het eerst wat meer verteld over wat die plek dan is. En het is eigenlijk een sportschool die zich heel erg focust op... eigenlijk iedereen die zich niet per se heel erg welkom of thuis voelt in een reguliere gym...
Filmpodcast Rotterdam, de IFFR Special, is een productie van Open Rotterdam. Mede mogelijk gemaakt door International Film Festival Rotterdam en Filmplatform Rotterdam. De redactie is gedaan door Charlotte Maria met research van Suze van Bohemen en René de Groot. De podcast is opgenomen in de Doelen Studio 7. De productie is gedaan door Davidson Rodriguez en Mark van Staveren en techniek door Okkie Vijfwinkel. De montage door Henk Jelle de Groot. Eindredactie wordt gedaan door Sanne Poot en Davidson Rodriguez. En de presentatie door mij, Sherif Nasser. Fotografie, vormgeving door Joyce de Vries en social media verhalen Vera van Nielen. Met dank aan de Doelen Rotterdam en het Grafisch Lyceum. Deze aflevering is ook terug te kijken op het YouTube-kanaal van Open Rotterdam. Bedankt voor het luisteren.